Dit is deel 2 van Beterschap. Deel 3 van Beterschap. Over het dikbuikvogeltje, de misdienaar, Lahad en Tarzan.
Ik lig niet in bed. Ik hoor er wel in te liggen, maar mijn moeder, die in de keuken staat te strijken op de door opa gemaakte strijkplank, denkt ook dat ik erin lig. Maar ik zit in de huiskamer onder de tafel, omdat mijn broers en zussen hebben verteld dat er een hele mooie, spannende film op televisie komt. Onder de tafelkleed door krijg ik cola en chips aangereikt. Nibbit. En de film begint. En in een oerwoud komt een soort naakte man met een doek om zijn middel aangelopen. En de man heeft een body waar je u tegen zegt. Mijn zussen zeggen tegelijkertijd u. En waar ik me afvraag hoe deze man aan die touwen door het oerwoud zweeft. Die touwen die herken ik van de gymles. En waar ik me afvraag hoe ik na het plafond aangetikt hebben weer veilig beneden kom. Slingert deze man met het grootste gemak van de ene boom naar de andere het hele woud door. Ja, ik kwam niet echt tot het plafond hoor. Ik was al blij als ik het touw zo tussen mijn benen kon klemmen dat ik met beide voeten van de grond af was. En dan nog had ik de blaren op mijn handen staan als ik beneden was. Maar deze man, ja, dat is een soort oermens, een held. Maar de sfeer in de film verandert en er ontstaat dreiging en er is een mooie vrouw in gevaar en de apen helpen. En ik vind het ondertussen helemaal geen leuke film meer, maar ik kan niet onder de tafel weg omdat mijn moeder binnenkomt om te vragen of iemand nog iets wil drinken. Ze ziet me. Ze zegt: "Goh, zit jij nog hier? Ik dacht dat jij al lang in bed lag." Gered. Ik moet naar bed. Het geloof had bij ons thuis een bescheiden maar dominante rol. Bidden voor en na het eten. Zondags naar de kerk. En ik ben ook heel lang misdienaar geweest. En daar was ik echt bloedfanatiek in. En wij lazen thuis niet in de Bijbel, maar we kregen wel de bij het geloof borende normen en waarden mee. Hè? Je gedraagt je netjes, je vloekt niet en je bent goed voor andere mensen. En er kwam een lichte kentering, wil ik het niet noemen, maar toch wel een omslag. Toen ik een keer op zaterdagavond met mijn broer naar de kerk ging. En hij nam mij mee naar de communie, de hostie, de kerk uit, de hoek om, naar de kroeg. Ik had echt geen idee. Geen idee dat kon. Dat je dus kon afwijken van de door je ouders bepaalde route. En mijn broer die leerde mij ook bier drinken. En dat deden we niet in de kroeg, maar dat gebeurde op onze slaapkamer. Wij deelden met z'n drieën een slaapkamer. En sterker nog, ik deelde jarenlang met een van mijn broers het bed. Dat zou wel de reden zijn dat mijn vrouw nu nog regelmatig zegt: "Goh, wat lig je toch ver weg." Maar mijn broer die geeft mij op onze slaapkamer een flesje. Hij had een flesje in een glas en hij schenkt het bier in het glas. En er zaten minstens vier vingers schuim op. En hij zegt: "Nee, hier, neem een slok, proef maar. Is lekker." En ik had verhalen over het bier gehoord, van er zit alcohol in. Daar word je dronken van. Daar ga je raar van praten, raar van lopen. Uiteindelijk ga je overgeven. Ja, daar had u ook last van. Dat heb ik laatst gelezen. En uiteindelijk word je impotent. Nou, dat laatste, dat zei mij het minst, want ik had geen idee wat potent was. En hij zegt, hier, neem een slok. Dus, nou, ik dat glas. Ik zeg, gaat niet. Hij zegt, goed, neem gewoon een slok. Ja, dat schuim zit in de weg. Hij zegt, zoals je cola drinkt, neem gewoon een slok, man. Ik zeg, dat gaat niet. Hij zegt, nou, gewoon zo. Dus ik doe gewoon zo. En dat, terwijl het bier langs mijn mondhoeken, mijn kin zo mijn hals indruipt, probeer ik toch, goh, lekker. Maar mijn broer is al schone kleren pakken, want als ma dit ruikt...
La Hatte, vliegveld, 9 april 1948. Hallo Lia, hoe gaat-ie? Alles kids, hoop ik. Met mij nog alles goed. Best zelfs, want er is nu officieel bekendgemaakt wanneer we naar huis stomen. De juiste datum is nog niet bekend, maar de maand toch wel. En we hebben de maand juni gekozen, dus juli zijn we weer in Holland. Het eind is dus in zicht. Ik zie me het ei al opdobberen. Zo, dat was dan het voornaamste nieuws. Verleden week ben ik een paar dagen met verlof geweest in Batenburg. Dat was een hele gebeurtenis, want het was voor het eerst sinds november 45. Maar veel was er in Batenburg toch niet te beleven. Alles was hopeloos duur. Prijzen als 1 gulden 25 voor een glas koffie met een paar ruwe stukjes ijs waren daar heel gewoon. Daar kwam nog bij dat je wel in een of ander Chinese restaurant moest gaan eten, want het eten in het doorgangshuis was niet eetbaar. Maar ik heb er nog wel een paar mooie films gezien, onder andere The White Cliffs of Dover, Destination Tokyo en Rio Rita. Maar ik was toch blij dat ik weer in La Hatte terug was. Hier op het vliegveld vullen we nu de dagen nog hoofdzakelijk met sport, want alles is rustig. Er is dan ook weinig van te vertellen. We liggen hier in de barakken en kijken op de startbaan met erachter de bergen. Aan de warmte is goed te merken dat de droge tijd is ingetreden. De grond begint hier al te scheuren. Toen ik in Batenburg was, zijn de jongens nog op olifantenjacht geweest. Maar door de dichte bush konden ze hem niet zien. Wel hebben ze hem gehoord en grote hopen stro gevonden. Maar mijn blaadje is vol, dus ga ik weer eindigen in de hoop weer gauw iets van je te horen. Verder de hartelijke groeten, ook aan Annie. Joop.
Ik trapte mezelf vanochtend op wapperen. Stond ik in de halfduistere slaapkamer, notabene voor de spiegel, te wapperen. Dat komt, ik gebruik een deo-roller. En die laat nogal een nat spoor achter. En als je dan meteen je t-shirt aantrekt, dan trekt dat vocht in je t-shirt. En dan krijg je van die, ja, lelijke kreukelzones in je t-shirt. Dus ja, dan maar wapperen. Ja, dat zijn toch van die momenten dat je denkt... Zou ik nou de enige zijn die zo 's morgens staat te wapperen? En dat wapperen, dat deed me denken aan het dikbuikvogeltje. Het dikbuikvogeltje, ja, want... Het eerste lesuur... Voortgezet onderwijs, op die LTS, biologie van meneer De Haan. En meneer De Haan die presteerde het om in die eerste 20 minuten te vertellen over het dikbuikvogeltje. Nou, ik had echt nog nooit gehoord van het dikbuikvogeltje. Jij? Dikbuikvogeltje? Nee? Ik denk mijn klasgenoten ook niet. Dus ja, het leek mij wel aardig om zijn verhaal visueel een beetje te ondersteunen. Vond meneer De Haan niet zo leuk, dus die stuurde mij in dat eerste uur gelijk de gang op. Zat ik op de gang. 20 minuten voortgezet onderwijs. Ik had 7 jaar op de lagere school gezeten. 7 jaar, nog was ik niet wakker. Maar gelukkig was daar mevrouw Bakker... Een soort, ja, conrector of een hele lieve vrouw. En die wist iets van mijn voorgeschiedenis. En die wist dat ik vlak voor de zomer mijn vader verloren was. En ze bood nog aan om te helpen zoeken. En zij heeft mij, ja, het lokaal weer ingeholpen. En het lokaal dat stond van de vloer tot aan het plafond. Helemaal volgeplemd met glazen potten met dieren op sterk water. foetussen van konijnen, hazen, schapen, koeien, gnoes, nijlpaarden. Deze man hield van dieren. En het was ook op deze school dat mijn klasgenoten mij probeerden in te wijden en iets te leren op het gebied van seksualiteit en liefde. Nou, seksualiteit. En dat hadden de priesters nog nagelaten. Een kansloze missie. En ze namen me mee naar de frietkot. Dat was een houten schuurtje om de hoek van de school. En er werd op alle dagen van de week patat en andere aanverwante artikelen verkocht, behalve op maandag. En ze namen me mee op een maandag naar dat schuurtje. En daar kon je in de beschutting een beetje praten en andere dingen. En Ronald ging heel dicht bij Linda staan. En Alex bij Manon. En bleef Lianne voor mij over, zou je denken. En Ronald ging echt heel dicht bij Linda staan. En zij deed vrij gretig haar armen om zijn nek. En hij bracht zijn mond heel dicht bij die van Linda. En hier gebeurde hetzelfde. En zij opende haar mond. En hij stak zijn tong in de mond van Linda. En hier bij Manon deed Ronald Alex hetzelfde. En het was een soort synchroom tongen. En Lianne die keek mij wat verwachtingsvol, maar wel verlegen en licht blozend aan. Maar ik had echt geen idee. Ik wist niks. En als ik het wist, dan drong het niet tot me door. En achteraf denk ik van, hoe kan het nou dat ik toen niet gedacht heb van, goh joh, kan jou het schelen? Het lijkt me wel spannend en lekker. Go. En waarschijnlijk is het ook nog zo dat zij het zo gearrangeerd heeft. Dat hij met haar en dat zij met hem en dat ik dan met haar. Maar ik deed niks. Ik stond op slot. Ik heb heel lang gedacht dat mijn neus voor vrouwen een reden zou zijn om mij onaantrekkelijk te vinden. En ik dacht sowieso dat mensen mij onaantrekkelijk vonden, omdat bij mij alles te groot is. En mijn ogen, mijn oren, mijn benen en ook mijn neus. Totdat ik door een klasgenoot van de lagere school, die ook op zijn slaapkamer, liet hij mij een boek zien. Een Duits boek. En hij zegt, er staat een tekst in, die zal jou wel aanspreken. En ik open het boek en er staat, am der Nase des Mannes erkent man zijn Johannes. Maar katholiek opgevoed, dus ik zeg, mooi, voetballen. En hij probeerde nog iets van, ik wist de aandacht af te leiden. En veel later begreep ik de uitdrukking en ik word er af en toe nog wel eens aan herinnerd. Maar, dames, ik moet u misschien teleurstellen. Of degene die mijn vrouw kennen misschien geruststellen. Ik ben niet groot geschapen. Ik ben groot geboren.
Meisjes staan buiten te wachten, ze wachten maar niet op mij. Ze wachten op de jongen met de donkerblonde krullen, de jongen die ik ooit was. Ze wachten op de jongen met de grappen, de gek die je aan het lachen maakt. Die met zijn handen op de rug voorbij fietst. Alsof hij niet fietst, maar schaatst. Op mij staan ze echt niet te wachten. Ik loop door, ik fiets of geef gas. Kan van hen toch echt niet verwachten. Dat ik het ben waarop het wachten was.
Bij denkt dat wij hier staan te wachten. Wachten op de jongen die hij was. Wij hadden ooit lange blonde krullen, zoals zijn haar donkerrond was. Maar wij wachten op de man die hij nu is. De man met zijn humor en lach. De man die begrijpt wat verdriet is. De man die naar ons kijkt, hij mag.
Op mij staan ze echt niet te wachten. Ik loop door, ik fiets of geef gas. Kan van hen toch echt niet verwachten dat ik het ben waarop het wachten was.
Ga met me mee, dan laat ik je zien dat daar op dat eiland in de stille zee. Schat ligt verborgen, waar je altijd naar smacht. Alleen de maan en de sterren zijn bij ons vannacht. Ga met me mee, dan laat ik je zien dat daar. Schat ligt verborgen, waar je altijd naar smacht. Alleen de maan en de sterren zijn bij ons vannacht.
Maar je kunt stoppen met zoeken of wachten, als er thuis een schat op je. Ben je daar? Hey, goed gedaan, joh. Dit was deel 3. Nog 2 te gaan. Dus nu op naar deel 4.